Goedemorgen en ieder hier in de kerk, maar ook alle jongeren, ouderen en gasten die verbonden zijn via onze livestream of later deze dienst terugbeluisteren. Hartelijk welkom. Vanmorgen gaat ons voor onze eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing is uit Johannes 14, de verse 15 tot en met 19 en uit Johannes 16, de verse 5 tot en met 15. Thema van de preek is de geest, Christus zaakwaarnemer op aarde. De collecten, de eerste en de tweede collecten zijn voor de kerk, de derde collecte is voor huisvesting Peniel. U kunt uw collectebijdrage per bank overmaken op het bankrekeningnummer wat vermeld staat op de zondagsbrief. En onze gasten kunnen hun bijdrage deponeren in de collectezakken bij de uitgang. Wij vangen nu deze dienst aan door het zingen van de weerklank, de liederen 206 vers 1 en 3 en het lied 202 ook vers 1 en 3. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen. Die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten. Het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 25. Daarvan het tweede en het zesde vers. Een gebed ook om de leiding door God, door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Psalm 25, vers 2 en 6. Laten wij nu belijdenis doen samen met de kerk van alle tijden en plaatsen. We doen dat vanmorgen met de geloofsbelijdenis van Nicea. Geloofsbelijdenis die ook onder andere daarin verschilt dat ze de nadruk legt op het rijk van Christus waaraan geen einde zal komen. En dat is ook het rijk van zijn geest dat door zijn geest over deze wereld wordt heen gedreven. En we zingen daarna uit Psalm 84, het derde vers, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van deze God die wij samen belijden, verwacht. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Here is en die levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt en die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven één heilige katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Zullen wij eerst samen bidden om Gods zegen bij de opening van zijn woord in deze dienst. Laten we bidden en danken. Heere trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat we als gemeente samen mogen komen om ook op deze tweede Pinksterdag het heerlijke feest van de komst van uw geest naar deze aarde te vieren. We danken u, Heere, dat we dat vanmorgen mogen doen met psalmen en liederen, om u daarvoor de eer en de dank te brengen, Heer, want wat is het een geweldig geschenk dat uw geest gekomen is. Niet maar een beetje, maar overvloedig uitgestort. En Heer, als we dan het samen zingen, welzalig hij, zij, die alle kracht voor het leven en alle hulp alleen van u verwacht, Heere, dan hebben we ook wat te verwachten. Want u, Heilige Geest, bent gekomen naar deze aarde en u werkt krachtig in deze wereld. Uw woord gaat over heel deze aarde heen en wij willen u ook bidden, Heere. Wilt u het woord zijn loop laten hebben? Zoals het gebracht wordt, zoals u daarvoor ook mensen in dienst neemt. Op het zendingsveld, op evangelisatieposten, in kerken en gemeentes. En Heere, dan weet u dat er ook een predikantentekort is. Ook in onze kerk. Heere, wij willen u bidden. Wilt u met uw Heilige Geest ook werken in de harten van jonge mannen, jongeren, dat ze zoveel liefde tot u en tot uw dienst zullen krijgen, dat ze zich in die weg mogen geven, dat u hen roept om in uw koninkrijk te werken. Heren, wij bidden u of u daartoe met uw geest wil werken, ook aan de opleidingsinstituten. Wij bidden u voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn, degenen die daar doseren en studeren. Heren, wees u ook hen nabij. Wilt u juist ook in deze tijd, heren, waarin er zoveel verschraling is, ook in de maatschappij om ons heen, ten aanzien van christelijke normen en waarden, ten aanzien van datgene wat van u is en wat op u wijst en naar u verwijst. Heere, dat juist in deze tijd er mensen zullen komen, door u geroepen, die vol zijn van uw geest en die uw woord onderwijzen, opdat u als koning geëerd zult worden uit vele monden en uit vele harten. Heere, wij bidden u of u ook met het werk van zendelingen wil zijn. Heere, wilt u hen toerusten en bemoedigen? Ook wanneer ze soms in moeilijke en ontmoedigende situaties kunnen komen. Wanneer het lijkt alsof hun werk geen vrucht draagt. Heere, geef ze geloof, verwachting van u. En dat ze mogen weten dat u zelf door uw geest uw werk volvoert in deze wereld. Heere, wij bidden u of u ook bidders wil geven. In de gemeente, in de kerken. Die dat werk ondersteunen. Met gebed en aandacht. Heere, wij willen u vragen of u uw zegen wil geven bij de opening van uw woord. Wanneer we ook vanmorgen hier op deze plek uw woord mogen open doen en daaruit mogen leren wie u bent. Kom met uw geest in ons midden. Open onze harten, doorbreek weerstand die er van onze kant is. En wilt u geven, Heere, dat we het woord van u mogen indrinken. Dat het levend water voor ons mag zijn. Dat ons tot leven brengt. Dat weer nieuw leven geeft, dat ons kracht geeft om ook na vandaag in deze wereld van u en uw naam te getuigen. Heere, zo bidden wij, wees met een ieder van ons, hier in de kerk en ook thuis, als we op afstand verbonden zijn. Wees u met de kinderen in de oppas en degene die ook op hen letten. Wij bidden u voor koster en organist. En ieder die een taak heeft, ook in de techniek, Heere, geef ons allen uw zegen. Hoor onze gebeden in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade alleen. Amen. Jongens en meisjes, heb je het wel eens meegemaakt dat iemand het voor je opnam? Stel, je vertelt op school dat je een mobiele telefoon hebt gekregen voor je verjaardag, want je gaat volgend jaar naar de middelbare school en je hebt hem nu al gekregen. En je vriendjes en je vriendinnetjes die vragen meteen, wat is het er voor een? En dan zeg jij, ja, het is een Apple, een iPhone. Zo'n hele dure. Wauw, zeggen je vrienden. Laat eens zien. Maar dat gaat niet, want je hebt hem niet meegenomen naar school. Je vader en moeder hadden gezegd, joh, dat hoeft nou nog niet. Dat is pas voor als je naar de middelbare school gaat. Nu is die alleen voor thuis. Het is ook een hele dure, dus op school kan die zo makkelijk kapot gaan en zo. Laat hem maar thuis. Nou, ik geloof er niks van, zegt opeens een van je vriendjes. Hé, wat is dat nou? Ik geloof niet dat jij een iPhone hebt gekregen. Je vertelt wel vaker sterke verhalen. Als jij echt een iPhone zou hebben gekregen, dan zou je hem vast wel laten zien. Maar het is echt waar. Ik heb echt een iPhone gekregen, zeg je nog. Maar dat helpt al niet meer. Er zijn al een paar meisjes uit de klas en die zeggen het tegen anderen. Ja, hij is jarig, hij zegt dat hij een iPhone heeft gekregen, maar ik geloof er niks van. Dan zou hij hem wel laten zien. Maar dan komt Wouter aangelopen. En Wouter die woont bij jou in de straat. En gisteren toen je jarig was, toen was hij al even aangekomen bij je aan de deur om je te feliciteren. En toen heb je hem je nieuwe telefoon laten zien. Wouter weet dus zeker dat je echt een iPhone hebt gekregen. En dan neemt Wouter het voor je op. Het is echt waar hoor, zegt Wouter. Ik heb het gisteren gezien, hij heeft een iPhone gekregen. Hij heeft hem echt gekregen voor zijn verjaardag. Nou, dat is heel fijn natuurlijk, hè, jongens en meisjes, als iemand het voor je opneemt. Vanmorgen gaan we horen dat er zo iemand ook is die het voor de Heer Jezus opneemt. En dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest die neemt het op voor de Heer Jezus. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ik geloof niet in de Heer Jezus. Ik geloof nooit dat hij echt is opgestaan. Ik geloof nooit dat je hem echt nodig hebt in je leven. Je kunt vast ook wel zonder hem leven. Ik geloof niet dat je naar de Heer Jezus en naar de Heere God moet luisteren. Maar nou is met Pinksteren de Heilige Geest gekomen. En die, zo gaan we dat lezen in de Bijbel, die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij neemt het op voor de Heer Jezus. Dat is eigenlijk wat dat heel in het kort betekent. Hij zorgt ervoor dat heel veel mensen over deze hele wereld heen toch in hem gaan geloven. Want hij wil in onze harten werken. Zodat ook jij en ik het geloven. Dat de Heer Jezus de redder, de zaligmaker is. En dat we al onze hulp van hem zouden verwachten. Nou, daar gaan we over lezen. Gemeente, de schriftlezing is op twee plaatsen uit het Johannesevangelie. Johannes 14, vers 15 tot en met 19... En daarna Johannes 16 vanaf vers 5 tot en met 15. En wij zingen daarna uit Psalm 143, de versen 10 en 11. Johannes 14 vanaf vers 15 tot en met 19 allereerst. Daar is de Heer Jezus aan het woord en hij spreekt zijn discipelen toe. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. En dan lezen we in Johannes 16 vanaf vers 5 tot en met 15. En nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen, maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn Vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Wij zingen na het Amen van de Preek weerklanklied 56, couplet 1, 2 en 4. Laten we in u blijven groeien, bloeien, o heiland, die de wijnstok bent. Lied 56. Gemeente, wij luisteren naar Johannes 16, daarvan vers 8 tot en met 11. Waar de Heer Jezus zegt, als die, dat is de geest van de waarheid, de trooster, als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn Vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Het thema voor de preek is de geest, dubbele punt, Christus zaakwaarnemer op aarde. De geest, dat is Christus zaakwaarnemer op aarde. En dan eigenlijk de drie onderdelen van onze tekst. Hij overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Gemeente van Christus, ongetwijfeld heeft u wel wat meegekregen in de afgelopen weken. Het is alweer een paar weken geleden van de kroning van koning Charles in Engeland. Als u er wat van gezien heeft, dan is u vast opgevallen dat dat een heel indrukwekkend geheel is geweest. Een indrukwekkende vertoning. Allereerst al die mensen die langs de kant van de weg stonden, ondanks het slechte weer. De route waarlangs de koninklijke stoet kwam, vanuit het paleis richting de kerk, de kathedraal van Westminster Abbey. En ook de dienst daar in die kathedraal was zeer indrukwekkend. Het straalde aan alle kanten de majesteit en de heerlijkheid uit van dat aloude Britse koningshuis, dat al vele eeuwen de troon daar bezet. Dat was alleen al te zien bij het binnenkomen van de stoet in de kerk. Charles en zijn echtgenote Camilla, die schreden door het middenpad naar voren. En ze werden omringd door hun hele entourage. Allerlei personen liepen met hen mee, gekleed in ja, soms sprookjesachtige kostuums. En een van hen is een bijzonder persoon. Hij heet de King's Champion. Oftewel de kampvechter van de koning. Degene die het voor de koning opneemt. Dat is een oude traditie die nog stamt uit de middeleeuwen. Wanneer er een koning gekroond werd, dan was hij erbij en hij droeg een zwaard. Vanuit de tijd van de ridders en de kastelen, jongens en meisjes. En hij zou het voor de koning opnemen. Wanneer de koning op weg naar de troon, om daarop te gaan zitten, om tot koning gekroond te worden, zou worden aangevallen. Dat er iemand zou zijn die zou zeggen, ja, maar jij moet geen koning zijn. Nou, dan kreeg hij met die kampvechter, die King's Champion, te doen. Dan zou die eerst langs hem moeten komen. U begrijpt, dat was in vroeger tijd een functie met inhoud en betekenis. Vandaag meer ceremonieel, symbolisch. Maar eigenlijk geeft het wel een goed beeld, gemeente, van wat nou het werk van de Heilige Geest is. Daarover heeft de Heer Jezus het in Johannes 16. Hij is in deze hoofdstukken bezig om zijn discipelen voor te bereiden op de tijd dat hij niet meer lichamelijk bij hen zal zijn op de aarde. In je hoofdstuk 14 tot en met 17 spreekt hij zijn discipelen toe. En het is op de avond waarop hij gevangen genomen zal gaan worden. Straks dan zullen ze in Gethsemane arriveren. En dan zal daar Judas zijn met de tempelwacht om hem in de boeien te slaan. En net hebben ze het avondmaal gevierd. Het avondmaal dat gevolgd was op die Pesachmaaltijd, het Pascha. Jezus had brood genomen en het gebroken en gezegd, dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. En de beker wijn, dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. En toen was hij het gaan hebben over zijn heen gaan. Dat woordje kom je telkens tegen in deze hoofdstukken. Ik ga heen. Want Jezus, die wordt straks gescheiden van zijn leerlingen. Hij gaat lijden en sterven aan het kruis. Maar er zit in dat heengaan nog wat meer. Hij gaat heen, zo zegt Jezus, naar zijn hemelse Vader. Hij zal sterven, daarna opstaan. Ja, en dan breekt hemelvaartsdag aan. Dan zal hij heen gaan naar de hemelse heerlijkheid. En gemeente, stel u eens even voor hoe de discipelen zich dat nou moeten hebben gehoord. Kijk, zij weten natuurlijk nog niet wat er allemaal gebeuren gaat in de komende uren en dagen. Maar dat moet voor hen dan toch wel heel onheilspellend zijn geweest. Jezus gaat bij hen weg. En wat heeft het met hen gedaan? Nou ja, Jezus die zegt in Johannes 14, laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. Zoals je in God de Vader gelooft, die kun je ook niet zien. Geloof ook in mij, blijf ook in mij geloven. En Johannes 16, vers 6, we hebben het gelezen. Droefheid heeft uw hart vervuld, zegt Jezus. Gemeente, dat leefde dus in die discipelen. Hun hart is in beroering en ze zijn bang en verdrietig. Wat gaat er gebeuren? Het is alsof de grond onder hun voeten aan het wegzakken is. Ze beseffen, ze weten wel inmiddels zoveel. Er gaat iets heel ingrijpends gebeuren en het belooft niet veel goeds. Zo ervaren ze het althans. Het jaagt hen angst en schrik aan. Jezus die zou toch koning zijn, zijn koninkrijk brengen, de troon bestijgen, gekroond worden. Hij zou toch zijn koninkrijk doen komen op deze aarde. Hoe kan dat als hij weggaat? Als zijn lichaam verbroken, zijn bloed vergoten wordt. Weet je, de discipelen die zijn hier ontredderd aan het raken. Ze denken dat ze dat gaan worden. Ontredderd, letterlijk. Zonder redder, verlosser. Al hun hoop hadden ze op Jezus gesteld. En nu gaat hij weg. Heen gaan. Moeten ze dan zonder hem verder? Ja, en dan heeft Jezus het ook nog over dat andere onheilspellende in deze hoofdstukken. In hoofdstuk 15 heeft hij het over de haat van de wereld. Als de wereld u haat, weet dan dat ze mij eerder dan u gehaat heeft. En ook herinner u het woord dat ik u gezegd heb. Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Jezus bereidt zijn discipelen voor. Hij gaat weg. Ja, en dan zullen ze ook nog eens te maken krijgen met vervolgingen, met de haat van de wereld. Zo zal het voor hen zijn, zo zal het voor de kerk zijn. En is er dan iemand die het voor hen opneemt? Is er iemand die het voor de zaak van Christus, van zijn koninkrijk opneemt? Ja, dat is iets wat je vandaag de dag toch ook kunt afvragen. In een tijd waarin kerken leger worden. Een tijd waarin de liefde van vele mensen verkilt en verkoelt. In een tijd waarin christelijke normen en waarden onder steeds grotere druk komen te staan. Een tijd waarin er steeds minder jongeren zich geroepen weten tot het werk in Gods koninkrijk als predikant of in de zending, als kerkelijk werker, om in de gemeente te dienen. Een tijd ook, gemeente, van toenemende spanningen. In de kerk, dat is in ons eigen kerkverband zo. Het is ook in andere kerkverbanden. spanningen rondom het gezag van de Bijbel, rondom ethische thema's, gehoorzaamheid aan het woord. Maar hebben wij niet juist vandaag heel veel behoefte aan iemand die het ervoor opneemt? Iemand die voor de zaak van Christus in de bres springt en zegt, ja maar, het is echt waar. Iemand die overtuigingskracht heeft. Dat hij is opgestaan. Dat hij leeft. Dat Jezus regeert. Dat zijn woord inderdaad de waarheid is. Ook al zie je hem niet meer, Jezus, zoals wij elkaar zien, lichamelijk. Maar dat hij koning is. Weet je, misschien is dat ook wel iets wat bij je van binnen leeft. Een gevecht wat je van binnen kunt ervaren. Daar kan die behoefte ook zijn. Iemand die je nou eens echt overtuigt van de zaak van Christus. Waardoor al die vragen die er ook bij je van binnen zijn gekomen, al die twijfels, ja, dat die eens een keer het zwijgen worden opgelegd. Is het allemaal wel waar? Staat God wel? Is Jezus wel echt opgestaan? Heeft hij wel echt voor jou, voor u, zijn leven gegeven? Is die er wel als ik het nu zo moeilijk heb en het zo donker is geworden? Zo uitzichtloos. Ja, gemeente, was het nou nog maar zo, hè? Dat de Heer Jezus gewoon hier in de kerk zat vanmorgen. Ergens in een bank. En dat u straks bij het uitgaan, ja, ik zou u dan niet staan, denk ik. Maar dat u dan straks bij het uitgaan hem even aan kon spreken. Heer Jezus, ik zit hiermee. Dit is er in mijn leven, deze twijfel, deze zonde, dat er niks meer tussen zat. En nu lijkt hij soms zo ver weg, dat hij nog even bij ons was. Maar ja, dat is niet zo. Jezus die werd gevangen genomen, veroordeeld, gekruisigd, gedood. Hij stond op uit het graf. Hij verscheen aan allerlei mensen, ook aan de discipelen, maar bij die verschijningen merk je het al. Hij is aan het weggaan. Aan het verdwijnen. En toen ging hij naar de hemel. Voor de ogen van de discipelen en hij werd van hen weggenomen. En ze zagen hem niet meer. Ja, en dan weten wij natuurlijk, gemeente, wat de Heer Jezus tegen die ongelovige Thomas heeft gezegd. Jezus die zei tegen hem, zalig zijn zij die niet gezien en toch geloofd hebben. Ja, dat je niet ziet. Dat je dus weet, ik kan niet zometeen naar hem toe. Zo gaat dat niet. Maar ik geloof het. Zalig ben je als je dat doet. Is dat tegelijkertijd niet zo heel erg moeilijk vaak? Niet zien en toch geloven. Het aandurven. Om het te geloven. Om hem te geloven op zijn woord. Is niet te veel gevraagd vandaag de dag. Bij al die aanvallen die er gedaan worden op koning Christus, de machten en de krachten die hem zijn heerschappij willen ontzeggen, die erop uit zijn om hem ook van de troon af te stoten, of om hem te verhinderen dat hij op de troon van uw hart zou gaan zitten. Gemeente, vanmorgen mag ik u een heerlijk evangelie verkondigen. Dat heeft de Heer Jezus allemaal voorzien. Hij heeft geweten wat de discipelen zouden gaan meemaken, hoe het met de kerk zou gaan. Hij weet er ook vandaag van af. Hij heeft het geweten dat als ze straks die discipelen als apostelen zouden worden uitgezonden, dat ze allemaal op één na waarschijnlijk de marteldood zullen gaan sterven. Hier in deze hoofdstukken van het Johannesevangelie bereidt hij ze erop voor. En hij weet ook van onze tijd en onze omstandigheden. en van wat er leeft in uw hart. Maar hij wil u vandaag bemoedigen. Want hij is heen gegaan naar zijn hemelse vader, maar hij heeft zijn vader gebeden dat hij een andere trooster zou geven. Zo staat het in hoofdstuk 14. Een andere trooster. Hij is zelf trooster. Maar in zijn plaats komt een andere trooster. Opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid. Die de wereld niet kan ontvangen. Want ze kent hem niet. Ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem. Want hij blijft bij u. En hij zal in u zijn. En dan staat het er zelfs nog sterker. Dan zegt Jezus, het is voor u, voor jou, nuttig dat ik wegga. Want gemeente, zolang hij er is, kan die trooster niet komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. Gemeente, wij hebben een trooster nodig. En nou is dat woord trooster, daar is veel over te doen wat dat nou precies betekent in de grondtaal staat het woord parakleet. Dat is een Grieks woord wat niet zo makkelijk te begrijpen is en te vertalen is. Er zitten verschillende kanten aan, denk ik. Soms wordt het vertaald met advocaat. Dat is immers ook iemand die spreekt namens een ander, in het belang van een cliënt. Maar ik denk dat het hier wat minder juridisch bedoeld is. En daarom is misschien een zaakwaarnemer wel beter. Een bedrijf of een sporter die kan zich laten vertegenwoordigen door een zaakwaarnemer. Iemand die zijn zaken behartigt. En die eventueel onderhandelingen voert. Nou, zo is de geest nou de zaakwaarnemer van Christus op aarde. Kijk, en bij een zaakwaarnemer die staat helemaal in dienst van degene die vertegenwoordigt natuurlijk. Maar als die persoon zelf aanwezig is aan de onderhandelingstafel, ja, dan houdt zo'n zaakwaarnemer vaak zijn mond. Want ja, degene om wie het gaat, die is er zelf. Die kan voor zichzelf spreken. En toch, gemeente, een zaakwaarnemer, die kan het soms nog beter doen. De onderhandelingen voeren. En daarom is het in heel wat situaties ook goed als een zaakwaarnemer er wel is, maar degene die vertegenwoordigt, die is er niet. Dan heeft de zaakwaarnemer, zeg maar, de handen vrij om zijn werk te doen. Nou gemeente, daarom zegt Jezus hier, het is voor u nuttig dat ik wegga. Want dan kan er in mijn plaats, bij mijn afwezigheid, de trooster komen, mijn zaakwaarnemer, namelijk de geest van de waarheid. En het is het werk van de Heilige Geest om Christus koningschap in deze wereld te vertegenwoordigen als de King's Champion. De kampvechter van de koning. En mocht je opstaan tegen Christus, als er machten en krachten in deze wereld zijn die zich tegen hem verzetten, dan krijgen ze met hem te doen. Want hij staat pal voor Christus en zijn koninkrijk. Gemeente, de Heilige Geest is gekomen naar deze aarde. Uitgestort als een plensbui. Om hier de plek in te nemen van de Heer Jezus. Om zo de wereld te overtuigen. Dat is zijn werk, zegt Jezus. Hier in Johannes 16, de wereld overtuigen. Gemeente, dat geeft dus aan, er is dus inderdaad heel wat te overtuigen. Die wereld die leeft namelijk in ongeloof. En dat is ook het eerste waarvoor die geest gekomen is. Hij overtuigt de wereld van zonde en dan legt Jezus dat uit. Vers 9, hij overtuigt de wereld van zonde omdat zij niet in mij geloven. Dat gaat dus over de zonde van het ongeloof. De Heilige Geest die brengt je tot het besef, brengt de wereld tot het besef, dat ze niet in hem gelooft. daar overtuigt hij van. Overtuigen, dat betekent dat je met bewijzen iemand voor je wint. Voor je inwint. Als iemand je overtuigt van iets, dan spreekt die persoon je aan. Die spreekt op je in. En de bedoeling is dat je, ja, dat je datgene wat die persoon over wil brengen, dat je dat eigen maakt. Je gaat ermee instemmen. Je zegt er ja op. Ja, inderdaad. Kan erin meekomen. Nou, zo wil de Heilige Geest, gemeente, die wereld overtuigen van de zonde van het ongeloof. En als je dan leest wat Jezus zegt, dan staat er niet alleen maar meer de wereld in vers 9, maar zij, omdat zij niet in mij geloven. Dat zijn dus mensen. Dat zijn wij, die op de aarde leven. Het is het werk van de Geest om u te overtuigen van het feit dat je een ongelovige bent. En dan zegt hij, ja, maar wacht eens even. Dat klopt toch niet? De Geest die getuigt toch juist van geloof? Jazeker, hij wil u tot geloof brengen. Maar het gaat niet om ons geloof. Het gaat om Christus. En de Geest is de King's Champion. Hij neemt het op voor Christus. En daarom overtuigt de Geest je ervan, allereerst dat je niet in hem gelooft. Dat je hem mist in jezelf. Hoe doet hij dat? Hoe spreekt hij op je in? Nou, daar gebruikt hij mensen voor. Aan het eind van hoofdstuk 15 zegt Jezus dat al tegen de discipelen, dat ze moeten gaan getuigen. U zult ook getuigen, want u bent van het begin af bij mij, zegt Jezus. De discipelen die worden in die tijd apostelen en ze gaan de wereld over. Beginnend in Jeruzalem, dan naar Judea, Samaria, tot aan de einden van de aarde. Om de boodschap van het evangelie, om de zaak van Christus te verkondigen. Maar hun taak is niet om mensen te overtuigen, dat kunnen ze niet. Ze kunnen het evangelie slechts brengen tot de oren van de mensen. De Geest is gekomen om het vervolgens in het hart van die mensen te brengen. Weet u, wat betekent dat nou? Nou, dat mag gelovige ouders toch bemoedigen. Als ze hun kinderen groot zien worden, zelfstandig zien worden. En dan hoop je zo, dat hoopt u toch wel. Dan hoop je zo dat, ja, dat het voor hen ook wordt. Hè? Dat ze het zich eigen mogen maken. Dat het evangelie hen gaat overtuigen. En je kunt als ouder slechts met woorden en daden getuigen. En het ze voorleven. Maar hoor het evangelie van morgen. Jezus zegt, ik zend mijn Geest en hij heeft hem gezonden in Jeruzalem. En wat u niet kunt, dat kan hij en dat doet hij ook. Hij overtuigt. Hij overtuigt ze dat ze hem nodig hebben, dat ze in zichzelf niet in hem geloven. Hem niet hebben. Maar dat echt een gemis is. Met die Geest die kan door al het ongeloof dat er in deze wereld is heen breken. Die kan je overtuigen van de waarheid van het evangelie en van de heerlijkheid van het leven uit de genade van Christus. Laat het tot bemoediging zijn voor die ouders en voor ambtsdragers in de gemeente. Voor jeugdleiders, voor zendingswerkers. Voor hen die zich inspannen in evangelisatiewerk, in de poster of elders. Laat het tot bemoediging zijn voor allen gemeenten die zien hoe geliefde andere wegen gaan. Bij God vandaan. En laat dan je gebed zich vermenigvuldigen. Heere God, het is Pinksteren vandaag. Ik kan het niet. Ik kan hem, haar niet bereiken. Maar u heeft toch beloofd dat u het doet. Heilige Geest van God. Wilt u hem, haar, overtuigen van ongeloof? Wil ze stilzetten? Stilmaken? Ja, gemeente, dat is dus van belang. Ook voor ons. Dat je overtuigd raakt van dat je God mist in jezelf. Christus mist. Maar dat je hem wel nodig hebt. U kent misschien het verhaal van die catechisante, ik heb het al eens eerder verteld, die belijdeniscatechisante die ergens belijdeniscatechisatie volgde. En halverwege het jaar kwamen ze bij hun dominee, die hen catechisatie gaf, en ze zeiden: dominee, we willen eens even praten, want toen we het catechisatieseizoen begonnen, toen dachten we van, nou ja, we gaan dit jaar gaan we stevig in onze schoenen staan. We zijn op Gympies gekomen en dat worden straks bergschoenen. Aan het eind van die cursus, de belijdeniscatechisatie, dan staan we zo stevig in ons geloof. Maar ja, nou was het al halverwege het seizoen en we gingen al een beetje naar het einde toe. Moment van belijdenis doen, dat zagen ze aankomen. En ze wilden dus even praten, want ze hadden eerder het gevoel dat ze hun gympen hadden ingeruild voor slippers. Steeds minder houvast. Er bleef steeds minder van over. Maar nou ging het die avond over de rechtvaardiging van de gelovigen. En die dominee die legde uit: dat is nou precies zoals het zijn moet. Je moet niet vertrouwen op je eigen geloof en wat je er allemaal voor doet. Nee, het gaat om Christus. Weet je, die belijdeniscatechisanten die werden door de geest overtuigd van ongeloof. Van lege handen. Om dan vervolgens ook naar het volgende te gaan. Want dat is het tweede. De geest overtuigt van gerechtigheid. Kijk, het is niet zo dat de geest je alleen maar laat zien en merken dat je God mist van nature. Je alles mist. Hij overtuigt je ook van de gerechtigheid van Christus. Want dat wordt bedoeld als Jezus dat uitlegt in vers 10 van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn Vader en u mij niet meer zult zien. Wat heeft dat nou te maken met gerechtigheid? Dat Jezus heen gaat, dat het hemelvaart wordt. Nou gemeente, dat is omdat Jezus dus in de hemel wordt opgenomen. Hemelvaart, dat bewijst dat Jezus rechtvaardig is. Alleen wie rechtvaardig is, kan immers bij de Vader komen. Jezus zegt hier: discipelen, ik ga straks weg bij jullie. Jullie zien mij straks niet meer. Ik ga naar de Vader in het hemelse Vaderhuis. En daaruit blijkt, daaruit kun je concluderen dat ik het gelijk aan mijn kant heb. Het recht aan mijn kant heb. Want mijn Vader zal me accepteren. Die keurt het straks goed, de weg die ik gegaan ben. Dat ik aan het kruis ben gestorven. En dat ik dat heb willen doen. Voor jullie. Want als de wereld Jezus geen gelijk geeft, is er nog altijd iemand die dat wel doet, namelijk zijn Vader in de hemel. Die heeft zijn Zoon aanvaard, opgenomen in het Vaderhuis. Jezus is de rechtvaardige. En dan moeten wij dus bij deze Jezus zijn, voor onze gerechtigheid. Alleen wie rechtvaardig is, kan in dat Vaderhuis komen. Hoe kunnen wij er komen? Als de geest je nou juist laat zien dat je het in jezelf helemaal niet hebt. Ongeloof. Hoe kun je dan in het Vaderhuis komen? Hoe kun je dan komen daar waar Hij, Jezus, is? Nou, daar overtuigt de geest u ook van. Hij overtuigt je van de gerechtigheid van Christus. En hij daarmee brengt hij je aan de voeten van hem. Want hij deelt zijn gerechtigheid uit. Hij wijst er op de belofte die in hem is. Namelijk dat een ieder die in hem gelooft gerechtvaardigd wordt. Niet door wat wij doen, maar door wat hij gedaan heeft. Kijk gemeente, als ik vanmorgen aan u en jou vraag: als je nou vandaag voor God zou moeten verschijnen, hoe is het dan met uw ziel? Wordt u dan behouden? Als je dan op die vraag zou beginnen met te zeggen: ja, nou, ik denk dat ik dat misschien dan wel, ja, ik geloof wel in hem. Ik probeer wel om de Bijbel te lezen, te bidden. Ik probeer wel te leven naar zijn woord. Maar als u begint met het woordje ik, dan zit u fout. De Geest legt u iets anders in de mond. Niet ik, maar hij. Derde persoon, enkelvoud. Hij heeft het voor mij gedaan. Hij is voor mij aan het kruis gestorven. Hij heeft zijn leven gegeven, opdat ik, ondanks wie ik ben in mezelf, ondanks alle zonden die in me zijn overgebleven, rechtvaardig verklaard wordt door hem, zijn vader. Omdat hij is voorgegaan, de hemel in. En ik in en door hem mag volgen. En dan ook vrijgesproken worden. Want dat is het derde. De Geest overtuigt van oordeel. Want, zegt Jezus, de vorst van deze wereld is geoordeeld. Dat is de duivel. Hij is veroordeeld. Koning van het kwaad. De koning van de dood. De koning van de zonde. Jezus heeft hem vernietigd. Zoals het ooit was beloofd dat er iemand zou komen die de duivel de kop zou vermorzelen. Nou, hier is hij. Jezus Christus, koning in heerlijkheid, hij stond op uit de dood. Hij beroofde de dood van zijn kracht. Hij beroofde de zonde van zijn aanklagende kracht. De duivel kan je aanklagen. Hij heeft niets meer te zeggen. Jezus heeft hem geoordeeld, gemeente. In Openbaring ziet Johannes hoe de duivel de hemel wordt uitgejaagd en op de aarde wordt geworpen. Hij kan niet meer voor Gods troon zijn aanklachten laten horen. Maar wat een troost is dat. Dat Jezus is opgestaan, dat de dood hem niet kon houden, dat hij eruit is losgebroken. En zo koning is geworden in heerlijkheid. Die boodschap mag de wereld in. En dat is wat de Heilige Geest doet. Die overtuigt de wereld en u en mij. Dat de duivel van zijn kracht is beroofd. En hij neemt mensen in dienst. Predikanten, zendelingen, evangelisten, maar ook u, ook jij, gewoon zoals we hier zijn, zoals u thuis verbonden bent. Als u overtuigd bent, als hij u overtuigt en je overtuigd raakt en al meer overtuigd raakt door de Geest, dat je bij hem moet zoeken, bij de Heer Jezus. En dat de duivel, hoezeer die ook tekeer kan gaan en hoe het kan lijken alsof hij het steeds meer voor het zeggen krijgt. Maar dat hij geoordeeld is. Ja, dan mag je getuige worden. In woord en daad. Volgeling. Onderdaan van koning Jezus. Dan mag je leven in die vrijheid die hij geeft dan. Dan mag je die vrede ervaren die je bij hem vindt. Ondanks alles, te midden van alles. Dan mag je leven met je hart en je hoofd gericht op de toekomst. Want eenmaal komt het moment dat het oordeel van over de overste van de wereld definitief voltrokken zal zijn. Als Jezus terugkomt, dan zal alles wat tegen hem ingaat worden weggedaan. En iedereen die in ongeloof hem niet heeft erkend, die niet is gecapituleerd, die niet werd overtuigd, zich niet liet overtuigen, zal worden weggedaan in de eeuwige dood. Opdat alleen over zal blijven wat echt voor hem kan bestaan, wat rechtvaardig is, rechtvaardig verklaard door Jezus. Dan zal er een nieuwe aarde zijn, waarop gerechtigheid wonen zal. En waarop mensen wonen die niet zelf de kracht vonden om staande te blijven, maar die zich juist overgaven aan Jezus Christus, die hem hebben herkend en erkend als hun Heer. Meent de overtuigde geest u. Vandaag vieren we het dat de evangelie in de wereld is uitgegaan, tot in de verste uithoeken van de aarde wordt het gehoord. Zo voert de geest zijn taak uit. En aan welke kant staat u? De Heilige Geest getuigt, overtuigt hij ook u, jou? Of verzet je je tegen hem? Dat kan. Je kunt de geest bedroeven. Je kunt hem weerstaan. Je kunt eindeloos tegen hem vechten. Overtuigt de geest u? Meent u dan ga je wapens weg. En dan ga je mee achter de koning aan. De King's Champion gaat voorop. En je mag aansluiten. Achter hem aan. Een overwinningstocht. Op weg naar de kroning. Omdat je in hem, Jezus Christus, meer dan overwinnaar zult zijn. Ik kan vanmorgen deze boodschap slechts tot u en jouw oren brengen. Maar als u bij uzelf zegt, die boodschap, dat zegt me niets, daar wil ik ook niks mee te maken hebben. Dat staat buiten mij. Bekeer u dan. Bid dan of de geest u wil overtuigen van de waarheid ervan. En weet, er wordt voor u gebeden. En als de geest u overtuigd heeft, als u zegt ja, dat is mijn hoop, dat is mijn uitzicht, dan mag u erin groeien. En in bloeien al meer. Zullen we daarover zingen? Laat me dan in u, de koning, blijven groeien, bloeien. U die de wijnstok zijt. Dat is een ander beeld uit deze hoofdstukken, Johannes 15. Uw liefde moet in mij overvloeien. Of ik ben een gewis verderf bereid. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, zo danken wij u dat u uw geest gegeven hebt en dat die geest ons overtuigt. Heere, we bidden u, vul ons met uw geest. Wilt u onze wapens uit handen nemen? Overtuig ons van uw waarheid en van de heerlijkheid van uw naam, Heere Jezus. Dat we zonder u niet kunnen, maar dat u uw gerechtigheid geeft, rechtvaardig verklaart. Dat u dat doet om niet, gratis. Heere, we loven u, we prijzen uw heerlijke naam. U bent koning, machtig koning, over al wat leeft, Heere Jezus. En u regeert. U regeert met woord en geest. Doe ons als gemeente, Heere, ook in trouwheid aan uw woord. Onze weg gaan. Dat we zo veel van u verwachten. In het gemeentelijk leven. Heere, laten we bloeien en groeien. Tot eer van u, laten we, dat we onze gaven mogen geven. Ten dienste van uw koninkrijk. Voor het werk in de poster bidden wij u. Als we daar ook in het bijzonder als gemeente bij betrokken zijn, biddend. En ook in het geven van onze gaven van tijd en aandacht en geld. Heere, zegent u het werk daar. En als dat ook een van de voorposten is in deze wereld om uw evangelie bekend te maken. Heere, wilt u uw zegen eraan verbinden. Weest u met dominee Visser en zijn vrouw. Die daar ook van u een plek hebben gekregen. En alle vrijwilligers die hen daarin ondersteunen. Heere, wij bidden u voor deze wereld. Voor ons eigen land. Voor de kerken in ons land. Heere, wilt u eenheid geven in uw naam. Eenheid rondom dit ene woord van u. En dat zo het getuigenis niet zwak zal zijn. Maar juist krachtig en overvloedig mag klinken. Werk met uw geest, Heere. Ook daarin. En wees u zo met heel deze wereld, uw schepping, die zucht als in barensnood. Heere, wilt u haar verlossen? Ja, u zult het doen. Heere Jezus, kom spoedig terug. Verlos uw kerk. En verlos uw schepping van de macht van het kwaad. U heeft immers de duivel geoordeeld en zijn rijk. Heere, wij bidden u. Gaat u met ons mee wanneer we straks hier vandaan gaan. Geef ons een goed vervolg van deze dag. Als de natuur ook getuigt van uw grootheid en macht. Heere, wij bidden u. Hoor naar onze gebeden en aanvaard onze dank. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon alleen. Uit genade. Amen. U mag uw gaven geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. De wijze zoals we dat voor dit moment nog gewend zijn. En we zingen tot slot uit Psalm 118, daarvan het 10e vers. Thank you. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.